Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst. Onze voorganger deze morgen is dominee Hielis Ende. De diaken is Arnold Schelen. Kerkrentmeester van dienst, dat ben ik zelf, Ad Stoffels. En onze organist is Willy Kamphuis. De bloemen in deze dienst die gaan naar mevrouw Schelen Dees, Schuddebocht 15... en naar mevrouw Zonneveilen van Damelen, Brouwerijstraat 38. Volgende week, 3 maart, volgende week zondag, na deze dienst is er een bijeenkomst van de gemeente en dat heeft betrekking op het beroepen van een nieuwe predikant. Dus na de dienst in het kerkcentrum of hier in de kerk. Maar even kijken. Willy Kamphuis zal de liturgische schikking uitleggen deze morgen. En verder wens ik u namens de kerkenraad een goede dienst toe.
De schikkingen in deze 40 dagen tijd zijn gebaseerd op het boek Jeremia. Hij wees op broodnodige verandering van het leven op aarde. De basis, die er nog steeds heel ingetogen uitziet, is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Vorige week was de bol helemaal donkerbruin, maar hij begint al een heel klein beetje groen te worden. Het licht dringt door. De schikking is vandaag gebaseerd op het verhaal van een pottenbakker, die zijn best doet om mooie potten te maken. Maar het gaat wel eens fout. Hij moet potten kapot breken en weer opnieuw beginnen. De boodschap is volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap. Vanaf onderen begint de bol al een klein beetje groen te worden en rondom de bol zien we een krans van klimop. Dat staat voor trouw. Klimop blijft altijd groen en hecht zich. Trouw van God aan de aarde. Telkens opnieuw gecreëerd. Goed genoeg.
We zingen zometeen als ons aanvangslied, lied 25, vers 1 en 2. Als de organist naar boven gespeurd is.
Thank you.
Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden om toenadering tot God. Samen hier bijeen worden we stil om ruimte te maken voor u. Samen hier bijeen maken wij ons even los van wat ons ketent en op ons drukt. Samen hier bijeen stellen wij ons open voor een vleugje wind van uw geest, waarmee we verder mogen gaan. Amen. Wij zingen nu het derde en vierde vers van lied 25. Bidden wij om de nood van de wereld en om ontferming van Gods liefde. In deze donkere tijden zoeken wij uw aangezicht, o God. In deze duistere wereld roepen wij u om ontferming. Gelukkig wie schuilen bij u. Niet alleen voor onszelf bidden wij, maar ook voor de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woeden van de machten. Niet alleen voor onszelf bidden wij u, maar ook voor de kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald. Niet alleen voor onszelf bidden wij u, maar ook voor wie lijden onder droogte, wie ten onder gaan in de vloed. Niet alleen voor onszelf bidden wij u, maar ook voor wie leven zonder middelen van bestaan, vluchten voor de armoede, voor wie opgejaagd worden en geen huis hebben. Gij die troont in het licht, daal af. Buig u over uw kinderen en zalf wie gewond zijn. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons en over hen. Amen. In deze 40 dagen tijd is een tijd om te bezinnen. Te bezinnen op de vraag waarom Jezus moest sterven voor onze zonden. En in een tijd van bezinning past het niet om een glorialied te zingen. Dat glorialied zal pas weer klinken op paasmorgen, als de Heer is opgestaan. Laten wij bidden om de Heilige Geest, voordat wij de schriften openen. Wij scharen ons, Heer, onder uw woord, in het vertrouwen dat dit woord anders is dan alle grote woorden die soms vals blijken te zijn of hol, zonder inhoud. Wij hopen op uw stem, dat die de stilte heilzaam mag vullen wanneer wij stom geslagen zijn door schreeuwend onrecht. Spreek ons aan, Heer, met uw woord, dat het een weg zal wijzen om te gaan, perspectief opent, stem geeft aan de stillen en verstomden. Laat uw woord werkelijkheid worden, zoals eens in Christus Jezus, in zijn naam ook nu. Vandaag hebben wij twee lezingen, één uit 1 Koningen 19 en één uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9. En de lector zal die voor ons lezen.
Eerste lezing is uit 1 Koning 19, versen 9 tot en met 18. Na deze lezing zingen we lied 213, de versen 1 en 2. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enigste overgebleven en ze hebben het nu ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Azaël tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimshi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tweede lezing is Marcus 9, de versen 2 tot en met 10. En na de lezing zingen we lied 213, vers 3, 4 en 5. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door de schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hem dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar ze vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag wil ik maar eens beginnen met een hele platvloerse vraag. Hoe kun je zo snel mogelijk een feestje verpesten? Ik moet eerlijk zijn, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar het lijkt me zo toe dat een verkeerde opmerking meteen de sfeer verandert. Soms hebben mensen dat niet eens in de gaten, dat ze zo'n opmerking maken. En soms kom je mensen tegen die daar heel doelbewust op uit zijn. Een gezellig en fijn feest valt als het water zomaar ineens in het water. En het is van alle tijden. Want we hebben het niet gelezen vanmorgen met elkaar, maar zo op het oog lijkt Jezus daar ook een handje van te hebben. De sfeer veranderen. Hij vertrekt met zijn discipelen uit Bethsaida en onderweg vraagt hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En laten we eerlijk zijn, soms is het wel eens handig als we weten hoe de mensen over ons denken. Het wordt pas moeilijk als je moet praten over iemand die zich van niets en niemand wat aantrekt. Want ja, wat moet je dan zeggen hoe de mensen over hem denken? Iemand die gewoon maar zijn eigen gang gaat. Maar bij Jezus zit er een bedoeling achter. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, zegt de een. Elia, zegt de ander. Nou, een van de profeten, als je het een beetje breder wil trekken. Keus genoeg. Zo op het oog denk ik dat de discipelen wel raad wisten met die vraag. Maar dan komt de hamvraag. En wie zeggen jullie dat ik ben? 43 jaar geleden mocht ik in ditzelfde kerkgebouw, het zag er toen iets anders uit, maar mijn eerste dienst doen als voorganger. De dominee was ziek en als ouderling werd je dan geacht de dienst over te nemen. En ik was ook nog schoolmeester, dus ja, dan moet het helemaal lukken, zo dacht men. Het ging over dezezelfde tekst. We hadden er in de catechese in die week ervoor over gehad. Wie zeggen wij nu eigenlijk dat Jezus is? Nou, Petrus, natuurlijk Petrus, die heeft zijn woordje klaar. U bent de Messias. En we hebben inmiddels de evangelist Marcus leren kennen als iemand bij wie je niet moet zijn voor de details. Hij gaat met een vliegende vaart door allerlei verhalen heen. Want bij de evangelist Matthäus lezen we dat Jezus dan zegt tegen Petrus: gelukkig ben je, Simon Barjona, want wat je nu zegt is je niet door mensen verteld, maar het is je door God, de Vader, in de hemel geopenbaard. Ik kan me zo voorstellen dat er een hele prettige sfeer was onder die discipelen. Dat ze een soort gelukzaligheidsgevoel hadden van: God, de Messias in ons midden. Ik moest ook denken aan dat hele oude liedje wat wij vroeger op de zonderschool zongen. Scheepke onder Jezus' hoede. En een regel daarin, daar staat: wij hebben vaders zoon aan boord. Nou, als je nou weet dat je vaders zoon aan boord hebt, in je midden hebt, dan word je daar alleen maar blij van. En zo was het ook bij die 12 discipelen, stel ik me zo voor. Ze hebben de Messias. Ze hebben vaders zoon in hun midden. Wat kan je er nog gebeuren? Ze waren blij, maar dan. Over een verkeerde opmerking gesproken. Jezus bederft de feestvreugde door te gaan vertellen aan zijn discipelen dat hij eerst moet gaan lijden en sterven. Dat hij verworpen zal worden door de oudsten en de schriftgeleerden, door de hoge priesters. En dat ze hem ter dood zullen brengen, maar dat hij 3 dagen later zal opstaan uit de doden. Nou, dat laatste, opstaan uit de doden, dat past wel bij een tweede zondag van de 40 dagen tijd. Maar dat eerste, lijden en sterven, dat is niet gepast. En Petrus, ja wie anders, die neemt Jezus ook meteen, die neemt maatregelen en die neemt Jezus apart. En die zegt, Jezus, dit zijn toch rare woorden. Een Messias die moet lijden en sterven, dat kan helemaal niet. En dan volgt er een clash tussen Jezus en Petrus. Er vallen harde woorden. Jezus wijst op zijn beurt Petrus terecht. Ga opzij, Satan. Je loopt me in de weg. Ga achter mij. Weg, sfeer. Weg, gelukkig samen zijn. Weg, we hebben vader, zoon aan boord. En waarom vertel ik dit? Omdat 6 dagen later neemt Jezus diezelfde Petrus samen met Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. U zult de sfeer kunnen proeven. Die is om te snijden. Want we lezen ook nergens dat Jezus zijn woorden heeft teruggenomen. Zo van, nou, val allemaal wel mee. Nee. En daarbij, de Bijbelverhalen zitten altijd vol symboliek. Zo ook hier. Waarom 6 dagen later? Is dat zo belangrijk? Nou, in de Bijbel staat er nooit zomaar iets. Je moet er altijd wel over nadenken. 6 dagen later is de 7e dag. En dat is vanouds een speciale dag. Een dag bij uitstek van de ontmoeting tussen God en de mensen. Zo was de gedachtegang in het oude Israël. En ook het begrip berg, dat heeft in de Bijbel een speciale betekenis. De berg is verbonden met bidden. We lezen regelmatig dat Jezus de berg opging om te bidden met zijn Vader. En ook wij mensen, wij bidden wat af. We vragen God van alles. Wilt u ons een beter leven geven? Wilt u de oorlogen stoppen? Wilt u honger en ziekte uitbannen? Wilt u... Misschien zouden we het bidden eens anders moeten inrichten. Misschien zouden we dat bidden eens moeten beginnen met stil te zijn. Stil te zijn om te luisteren. En dan merk je dat we de stormen en de aardbeving en het vuur waar we over gelezen hebben bij Elia, dat die aan ons voorbij trekken. Dat we komen in het zachte ruisen van de wind. En als je dan stil bent en niets alsmaar bezig bent met, dan merk je dat God altijd om je heen is. Hij waakt over je in de slaap. Hij zorgt voor je op de dag. Hij zet ons delen van onze welvaart in om te geven aan wie niet hebben. En dan heb je ineens vader, zoon weer aan boord. Maar zo, we zijn de discipelen en Jezus nog lang niet. Een Messias die moet lijden en sterven, dat staat haaks op elkaar. En ze klimmen die berg op. En bovenop die berg gekomen zijn ze alleen. Ze worden niet gestoord. Ze zijn daar met 4. En alweer moeten we bij de andere evangelisten gaan spieken om erachter te komen wat ze daar doen boven op die berg. En evangelist Lucas vertelt dat ze daar bidden. En terwijl ze bidden, verandert de gedaante van Jezus. Zijn kleding wordt glanzend wit. Zo wit staat er als nog nooit een wolwasser het wit gekregen heeft. Alles fel wit gekleurd. In een hele moderne vertaling las ik dat Jezus shined. Vergeef me, maar ik wist nooit wat het woord betekende. Maar blijkbaar zoiets dus. Ik denk niet dat het een goede vertaling is van het Grieks, maar goed. Voor de ogen van zijn discipelen. Even tussendoor, we gaan niet een discussie houden over of het verhaal echt gebeurd is. We kunnen er met ons verstand niet bij wat daar gebeurt. En er gebeuren de gekste dingen in de Bijbel, maar de vraag of het echt gebeurd is, is nog nooit beantwoord. En dat zal ook nooit lukken, want daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat erom wat dit verhaal ons te zeggen heeft. En terwijl Jezus daarin glanzend wit gekleed, staan daar ineens twee mannen bij hem, Mozes en Elia. En voor de Joden zijn dit de twee grote voorlopers. Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia vertegenwoordigt de profeten. Drie grote mannen bij elkaar. En staat er, Mozes en Elia spraken met Jezus. Waarover? Ook daarvoor moeten we weer naar ander evangelist. Marcus die geeft alleen hoofdlijnen. Lucas zegt, ze praten daar over het levenseinde van Jezus. In bijna alle Bijbelvertalingen staat er boven dit gedeelte wat we uit Marcus gelezen hebben, de verheerlijking op de berg. Maar als je luistert naar wat deze drie mannen met elkaar bespreken, dan lijkt het helemaal niet zo'n verheerlijking. Drie grote mannen die alle drie kunnen meepraten over het moeizame van de boodschap die ze moesten brengen. Over het moeizame wat ze meemaakten als zij aan mensen gingen vertellen wat Gods bedoelingen was met mensen. Dat mensen niet willen accepteren als er Gods boodschap gezegd wordt. En als ons oor is te luisteren, zouden we leggen bij dat gesprek van die drie mannen, dan blijkt pas echt hoe ernstig het allemaal is. Luister maar eens naar Mozes. Ik was het kind van twee slaven. Ik lag in een biezenkistje. Ik heb aan het koninklijk hof gewoond en in de woestijn. Ik heb Gods opdracht gekregen om het volk, zijn volk, uit te leiden uit het slavenhuis naar het beloofde land. En wat heb ik geleden onderweg. Dat volk dat alsmaar zo dwars was en ik kreeg overal de schuld van. Ik kon niets goeds doen. En ze maakten een afgodsbeeld aan toen ik op de berg was. Weer de berg waar ik de 10 geboden in ontvangst mocht nemen. En ik mocht meegaan tot de grens van het beloofde land om het daarna verder aan Jozua over te laten. Jozua die in het Nieuwe Testament Jezus geheten zou hebben. En mijn graf hebben de mensen nooit gevonden. En toen Elia, hij zegt, ik heb zoveel mijn hele leven gestreden voor de God van Israël. Ik heb grote dingen gedaan. Ik heb het opgenomen tegen Izebel. Ik heb een offerwedstrijd gehouden tegen 450 Baalpriesters. Maar ik moest ook vluchten. Vluchten om het vegenlijf te redden. Want koningin Izebel vaardigde een moordbevel voor me uit. En gezeten in een grot en onder een bremstruik, hoeft het allemaal niet meer. Maak er maar een eind aan, God. En in plaats daarvan krijgt hij nieuwe opdrachten. Ga naar Hazael om hem te zalven tot koning. Ga naar Jehu om hem te zalven tot koning. Ga naar Elisa om hem te zalven als jouw opvolger. En ik denk dat Jezus ook verteld zou hebben van zijn clash met Petrus. Want de mensen willen hun eigen verhaal horen. Niet dat trieste. Geen 40 dagen tijd of lijdenstijd zoals dat vroeger heette. De mensen willen vrolijkheid. Kijk maar naar Petrus. Hij kan zich niet bedwingen. En hij is dol enthousiast. En zegt hem, oh rabbi, het is toch goed dat wij hier zijn. Want laten we meteen maar eens 3 tenten maken. Als je ermee wil spotten, dan zou je kunnen zeggen, als Peter een mobieltje gehad zou hebben, dan zou hij een selfie gemaakt willen hebben met die 3 grote mannen achter hem. Zo blij en gelukkig was hij en zo dat hij niet wist waar hij mee bezig was. En voordat hij doordraaft in zijn enthousiasme, daalt er een wolk neer en vanuit die wolk klinkt de stem: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Luister naar hem. Het is even Pasen geweest bovenop die berg. De discipelen hebben een vleugje van de hemel kunnen zien. Jezus wil laten zien dat hetgeen wat hij 6 dagen geleden vertelde, uiteindelijk zo zal worden. Het zal uitlopen op een verheerlijking. Maar zover is het nog niet. Als ze de berg afdalen, zegt Jezus dat ze er niet over mogen spreken. En dat doen ze ook niet. Ja, onder elkaar wel. Wat bedoelt hij toch met opstaan uit de doden? Maar ze mogen er niet over praten als ze beneden komen, want je kunt wel mooie verhalen vertellen, maar daar hebben de mensen niks aan als ze in hun alledaagse leven moeten knokken om het hoofd boven water te houden. Mensen moeten geloof in jou hebben. Geloven is net zoiets als een berg beklimmen en afdalen. Soms gaat het vanzelf en soms moet je er hard voor vechten. Die 3 discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes, vertellen niets van wat er zich boven op die berg heeft afgespeeld. Petrus vertelt het tientallen jaren later pas in een van zijn brieven. Maar waarom mogen ze er niet over praten? Dat mogen ze niet omdat eerst de geliefde zoon van God zal moeten lijden en sterven en opstaan uit de doden, voordat de verheerlijking kan plaatsvinden. Maar waarom is dat nou nodig? We snappen Petrus eigenlijk wel een beetje dat hij zegt, nou, een Messias die moet lijden en sterven, kom nou toch. Christenen wordt vaak verweten, aangevallen op het feit dat ze een God aanbidden die, zo men dan zegt, zijn eigen zoon de dood injaagt. Maar dat is maar de helft van het verhaal. God jaagt zijn zoon niet de dood in. De zoon van God bindt de strijd aan met de dood. En de dood is van de Satan. En de zoon van God gaat door de diepste diepte heen om daarna op te staan. En de Satan te overwinnen. Sterven is nog maar de helft. Opstanding is waar het uiteindelijk naartoe moet. 40 dagen tijd. Wat moeten wij met Jezus en 3 discipelen? Eeuwen nadat het gebeurd is. Wij weten al lang hoe het afloopt. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Nou, dat eerste, dat geloven we wel. Dit is mijn geliefde zoon. Kost nog niet zoveel moeite, toch? Maar dat tweede, luister naar hem. Wij doppen graag onze eigen boontjes. Afhankelijk zijn is niet onze sterkste eigenschap. Als we bidden, dan vragen we van alles aan God. Maar wat stellen we er tegenover? We willen graag dat God optreedt op de momenten waarvan wij hem afroepen. De momenten dat wij het willen. Wij willen zelfstandig zijn. Wij gaan voor de markt. En als het een fout uitpakt, dan zeggen we: ja, God, u wist het toch zoveel beter. We zullen eerst weer terug moeten naar de weg van de Heer. En hoe vertaalt zich dat? De weg van de Heer vertaalt zich in dat wij oog hebben voor onze medemensen. Niet alles voor onszelf, maar delen met anderen. De hongerenden, de dorstigen, de vreemdelingen, de zieken, de berooiden. Zeg maar, de weg van de God van de naaste liefde. In plaats van de Baal, dat was de God van de vruchtbaarheid, de God van het werk, de God van de economie. En als we die weg naar God gevonden hebben, dan pas kan het goed komen met de aarde en met ons. Omdat wij dan merken dat wij luisteren naar de Heer van de hemelse machten. Amen. Laten wij met elkaar lied 665 zingen als geloofsbelijdenis. En ik wil u vragen zo mogelijk daarbij op te staan. Laten wij danken en bidden. Laten wij stil worden en luisteren naar de woorden die opkomen in ons hart. Leggen wij ons gebed voor de levende God. Laten wij stil worden voor vrouwen en mannen en kinderen die geen grond meer onder de voeten hebben. Die verdreven zijn en op de vlucht. Die nergens op kunnen bouwen, behoed hen, o God. Laten wij stil zijn voor mensen die zich opsluiten in hun gelijk, geen gehoor geven aan de klacht van de armen, geen oog hebben voor het bestaan van de vreemden, die zich verheffen boven mensen zonder aanzien. Maak hen ontvankelijk, God. Laten wij stil worden voor uw kerk, voor mensen die aarzelen tussen verbondenheid en zelfbehoud. Geef dat de profeten onder ons opstaan die uw woord spreken en ons richten op uw weg. Schenk ons moed, God. Laten wij stil zijn voor wie die de moed hebben de gebaande wegen te verlaten. Die durven te geloven in het onmogelijke, uw rijk hier op aarde, uw wil door ons volbracht. Levende God, voor wij hebben gesproken, hebt u ons verstaan. U peilt ons hart en kent ons bidden, aanvaardt onze gebeden. In een moment van stilte willen wij ieder persoonlijk die dingen bij u brengen die anderen voor ons niet kunnen bidden. Wij vragen en zeggen u al deze dingen in de naam van Jezus, uw lieve Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte deze zondag is voor PKN Missionair Werk in Nederland. Kliederkerk is voor iedereen. In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk zijn brengt jong en oud, niet gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestante Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap, onder andere voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Beide collectes van harte aanbevolen en de collectes zijn aan de uitgang. Denkt u ook aan de spaardoosjes voor King Gory en Love to Help? Wie er nog geen heeft, kan na afloop van de dienst nog eentje meenemen.
Lied 968, vers 1, 2 en 5. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen, zodat wij voor anderen tot zegen kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God in de gemeenschap met de Heilige Geest, zijn met u allen.